Goedemorgen, nog steeds allemaal. Het weer heeft ons niet kunnen tegenhouden. We zijn toch allemaal samen geraakt. Good morning to all. Still. The weather was not able to prevent us from coming together, so that's a good thing. Ik wil vandaag wat met jullie nadenken over een houding die wij in ons leven moeten hebben als een christen. I want today think together with you about an attitude that we as Christians should have. Laten we naar de eerste brief van Petrus gaan. Let us go to the first letter of Peter. Petrus, hoofdstuk 1, vers 3 en 4. 1 Peter, chapter 1, verse 3 and 4. En in die verse, daar lezen wij hoe Petrus God dankt. En waarvoor dankt hij God? Wel, voor zijn grote barmhartigheid. Dat God vol ontferming is voor de mensen. In these words, Peter praises and thanks God. And why does he thank God? Well, because of his great mercy. The great love that God has towards people. The people living on this earth. Waarvoor nog meer? Specifiek dankt hij God voor hen die wedergeboren zijn. Hij richt zich tot christenen. En waarom dankt hij God? Omdat God deze mensen heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Wat nog meer? Tot een erfenis die niet kan vergaan, vers 4, die in de hemel is weggelegd voor de christenen. Where does he thank God also for? For the fact that God has caused people to be reborn. So he is addressing Christians and he says, I thank God that God has made you reborn to a living hope. And what more to, well, to an heritage that is laid in heaven for the Christians. So Peter is thanking God. Petrus dankt God. Hoe hebben zij deel gekregen aan die levende hoop en aan die eeuwige erfenis? How did they got to participate to this living hope and this eternal inheritance? Well, kijk eens in vers 22. Look at verse 22 until verse 25. 22 tot 25. Wat zegt hij daar? Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief. Als wedergeborene, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en blijvende woord van God. En op het einde van, of nee, laten we dat even lezen, vers 24. Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Dus hoe hebben zij deel gekregen aan die wedergeboorte? Wel, zij hebben hun zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd. How did they get to participate to this rebirth? Well, they cleansed their souls by obedience to the truth. And what did they cleanse it to? Waartoe heeft die reiniging gediend? Wel, om ongeveinsde broederliefde te hebben. Om elkander, christenen, dat zij elkander met heel hun hart gaan liefhebben en dat ze bestendig lief gaan hebben. Dat betekent blijvend elkaar lief gaan hebben. And where did this cleansing lead to? Well, that they would participate in an unfeigned, what does it say? To the brotherly love? Verse 22. To a sincere love. So nothing that is pretended. A sincere love towards other Christians that they should love one another from their heart, and that they should keep on loving one another. And that is as people who have been reborn through the living and eternal Word of God. Dat zijn mensen die dus wedergeboren zijn door het levende en blijvende woord van God. Nu, ik gebruik deze woord als inleiding, want ik wil eigenlijk met jullie gaan spreken. De hoofdgedachte gaat komen uit de eerste drie versen van hoofdstuk 2. I have used these words as a brief introduction for the following three verses from chapter 2, because that's the main point of my lesson. Want als mensen wedergeboren zijn, dan is de opdracht wat we lezen in vers 1, leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Only verse 1. Wanneer mensen hun oorsprong bij God hebben, wanneer zij door God wedergeboren zijn, dat God die operatie in hun hart heeft uitgevoerd, dat oude leven is weggedaan en een nieuw leven is gekomen, dan vereist dat mensen die daar deel aan hebben, dat die bepaalde dingen gaan afleggen. Dat die iets gaan wegdoen, dat die iets gaan verwijderen uit hun leven. Wel, wat is het eerste woord wat Petrus gebruikt? Wel, dat is kwaadwilligheid. En kwaadwilligheid, dat woord uit het Grieks, dat betekent een slechtheid die een mens heeft die zich niet schaamt om wetten te breken. Nu stel je onszelf voor, waarom hebben wij wetten? Waarom zijn er niet alleen wetten van God, maar waarom worden wij dagelijks omringd door allerlei regels en wetten? Wel, om uzelf te beschermen, om anderen te beschermen en om chaos te voorkomen. Beeld u maar een zin dat je in het verkeer en het rijden bent en er zijn geen regels. Ja, in India is dat geval en daar is dus chaos. Er zijn weinig regels. I will tell you in a minute what I'm referring to. Christians who have their origin in God, the Father, they should be reminded that there are things when they become Christians that should be put off, that should be removed from their life. They should be done away. They should not be there anymore. So, I'm quickly looking it up in my Bible. Peter in verse 1, he names several things that should be done away from chapter 2. He speaks about, so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Only verse 1. Now if we think about the first word, malice, that speaks about a person who is not ashamed to break a law. Now why do we have laws in this life? Not only from God, but in everyday life circumstances, situations, we have laws. If we don't have these laws, there is chaos. We need laws to protect ourselves, to protect others. Now imagine traffic without laws. And that's where I refer to India. What do you have? Chaos. This does not work. So we need laws. Now this malice that should be done away by the Christian is a malice that says, oh, I don't need laws. I don't care about laws. I'm not going to follow laws. That needs to be done away. Dus die kwaadheid, die kwaadwilligheid waarover gesproken wordt, is een mens die zegt, ik heb geen wetten nodig, en ook al zijn er wetten, het interesseert mij niet als ik ze overtreed of niet. En dat moet weggedaan worden door de christen. Het tweede woord waarover gesproken wordt, is alle bedrog. Nu, bedrog was datgene wat de overpriesters en de oudsten gebruikten toen zij een plan gingen smeden om Jezus door een list gevangen te kunnen nemen. Met het doel om Jezus te doden. Zij waren helemaal niet blij met Jezus en ze wilden hem uit de weg. Dus zij gingen een plan, een bedrog smeden om Jezus te kunnen gevangen nemen. Dat kan je lezen in Matthäus hoofdstuk 26 vers 3 en 4, daar gaan we niet naartoe. So the second word that is being spoken about is all deceit. Now deceit is a word that is used in Matthew chapter 26 verse 3 and 4, where it is spoken about the rulers of Israel, what they used because they didn't like Jesus and they wanted to get rid of him. So they used their deceitfulness and to form a plan to capture Jesus and to kill Jesus. Dit is iets wat niet thuis hoort in het leven van een christen. Bedrog. This is something that should not be there in the life of a Christian, that is deceit. Het derde woord is hypocrisie. En hypocrisie of huichelarij, zoals het in de NBG staat, dat staat voor toneelspelen. Nu denk eens terug aan die Joodse leiders en denk eens aan de woorden, we zullen dat even lezen, Matthäus 23, wat Jezus zei over die Joodse leiders. So the third word is hypocrisy. Now think back to the Jewish leaders and think about what Jesus said to these Jewish leaders in Matthew chapter 23. And we will read this. Matthäus hoofdstuk 23. En hou je vinger in 1 Petrus, want we komen daar zelfs naar terug. Keep your finger or your page also in 1 Peter, because we're coming back there. In Matthäus 23, daar lezen wij in vers 2... dat Jezus zegt in vers 2 en 3, de schriftgeleerden en de fariseeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Alles dan wat zij je ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar zij doen het niet. Dus deze mensen waren mensen die het wel vaak goed zeiden, niet alles wat zij zeiden, dat is ook niet wat Jezus bedoelt, maar veel van wat zij zeiden was goed, maar ze deden er zelf niet naar. Kijk eens naar vers 28. Look at verse 28. Of verse 27, 28. Vers 27 en 28. Wee u schriftgeleerden en fariseeën. Gij huichelaars. Daar komen we dat woord tegen. Iemand die toneel speelt. Want gij gelijkt op gewitte graven. Die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetverachting. Komen we weer terug tot het laatste woord bij het eerste woord wat wij gezien hebben. Dus deze mensen, van buiten, leek dat allemaal dik in orde. Godsdienstig tot en met, goede voorbeelden, de mensen naar waar we zouden luisteren, naar wie we zouden opkijken, maar van binnen zat het vol onreinheid. En Jezus maakt zelfs de vergelijking met een graf. Van buiten ziet dat er heel schoon uit, maar wat er in dat graf zit, beenderen. Iets wat akelig is, iets wat eng is. So what we read in verse 27 and 28 is that these rulers, they were hypocrites. They had an outward appearance of being godly and people to whom we would look up to whom we would want to listen, who would give us advice about how to live a godly life. But within themselves, Jesus said, you are full of sin and uncleanness. And he makes actually the comparison with a grave where he says, a grave from the outside looks very beautiful, well, most of the time, of course. But in the inside, what is in the grave is bones of death. What a comparison. Maar dit is waarvan Petrus zegt, huichelarij, dat is iets wat niet aanwezig mag zijn in het leven van een christen, van iemand die wederom geboren is. So this is a description of what Peter says in 1 Peter. Hypocrisy is something that cannot be there in the life of a Christian. It cannot be there. It should not be there. Wat is het volgende woord waar Petrus over spreekt? What is the next word that Peter speaks about? Afgunst. Weet je waarom de Joodse leiders en bijna alle Joden Jezus wouden doden? Afgunst. Ze waren jaloers op wie Jezus was, op welke autoriteit hij uitstraalde, op hoe hij zich gedroeg, hoe zelfbeheerst hij was, hoe barmhartig hij was, hoe juist hij de dingen kon zeggen. En ze waren afgunstig op hem. En daardoor gingen ze met bedrog te werk om hem te kunnen doden. Afgunst. So the next word Peter calls is envy. Do you know why the Jewish leaders made these plans to capture and kill Jesus? Because in their hearts they were being led by envy. They didn't like Jesus. They didn't like the moral standard Jesus stood for. They didn't like the words Jesus spoke and how holy he conducted himself. They were envy about him. And that's why they used these plans, made these plans to kill him. Envy was in their heart. En Christen kan en mag zich niet laten leiden door afgunst. Dat is iets wat een Christen moet afleggen. A Christian cannot be led by envy. This is something that should be done away. En als laatste wat Petrus noemt, and the last that Peter calls, is kwaad spreken. And in English, that is all slander. Kwaad spreken, dat is wat de Joodse leiders nodig hadden om Jezus te kunnen veroordelen. Want er was geen bewijs tegen Jezus. En ze gingen daar een rechtszaak opzetten, valse getuigen lieten ze aanbrengen en uiteindelijk die getuigen die spraken elkaar tegen. Laten we eens lezen in Marcus hoofdstuk 14. Let us read in Mark chapter 14. Mark chapter 14, vers 55 tot 59, vers 55 until 59. Even, ik was in het Engels aan het opzoeken. Marcus hoofdstuk 14, vers 55 tot en met 59. En daar staat: de overpriesters nu en de gehele raad trachten een getuigenverklaring tegen Jezus te vinden om hem ter dood te kunnen brengen, maar zij vonden er geen. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af, maar hun getuigenissen stemden niet overheen. En er stonden enigen op die een vals getuigenis tegen hem aflegden, zeggende: wij hebben hem horen zeggen, ik zal de tempel die met handen gemaakt is afbreken en binnen 3 dagen een andere niet met handen gemaakt bouwen. Maar ook zo stemde hun getuigenis niet overeen. En dit was genoeg voor de fariseeën en al de leiders om te zeggen: we hebben het gevonden. We kunnen Jezus rechtmatig veroordelen en kruisigen. Maar ze lieten zich gewoon leiden door kwaadsprekerij. Ze hoorden het graag dat mensen valse verklaringen aflegden. Mensen die dingen zeiden die maar half en niet waar waren. When we read these words in Mark, we see that these Jewish leaders, they were so happy that people were expressing opinions, were saying testimonies that were not true, that were contradicting one another. And eventually one or two stood up and say, we have heard Jesus saying this. That was for them enough. But all that this was just slander. It was not true. It was half true. Not true. It was slander. But this was enough for them to find a justification to crucify Jesus. Christenen kunnen zich in hun leven niet laten leiden door kwaadsprekerij. Zij kunnen daar en mogen daar niet aan meedoen. Dat moet afgelegd worden. Christians cannot be led by slander. this should not be present in their lives. It should be done away. Als we kijken naar mensen die hun oorsprong niet bij God vinden. En mensen die vergeten zijn dat hun oorsprong bij God ligt. Dan zal je zien dat mensen zich zullen laten leiden door dit soort gedrag wat wij in vers 1 zien. When we consider people who do not find their origin in God. And people who have forgotten that their origin is found in God. They will be led by this sort of behavior that we have read in verse 1. En daarom zegt Petrus in vers 2 het volgende. And therefore Peter says in verse 2 the following. Until 3. Tot en met 3. Verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk. Opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goedertierenheid is. Christenen moeten als pasgeboren kinderen verlangen naar die redelijke, onvervalste melk. Kennen we dat gevoel in ons soms dat we een drang hebben om iets slecht te doen? En dat we uiteindelijk toegeven aan die drang, omdat die drang zo groot is? Kennen we het als een babyke honger heeft en niet stopt met wenen en schreeuwen totdat het aan de moederborst wordt gelegd? Want dan wordt pas die begeerte bevredigd, verzadigd. Wel, zo'n drang moeten wij in ons leven hebben, maar natuurlijk niet naar het kwade, maar naar het goede. Naar de onvervalste melk van het woord van God. Wij moeten dat verlangen hebben naar God. Als je kijkt naar mensen die geld namaken, bedriegers die geld vervalsen, die willen de mensen doen geloven dat dat geld echt is, maar uiteindelijk is het namaak. En zo moeten wij ook altijd goed een onderscheid kunnen maken in ons leven, wat is echt het woord van God, de wil van God, en wat is dat niet. Want er zijn vele bedriegers in deze wereld. So we see in verse 2 that Christians, when they put away all these things, they should, like newborn infants, Peter says, long for the pure spiritual milk that by it you may grow up to salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. Do we know sometimes the evil desire within ourselves to do something sinful? And then eventually we end up fulfilling that desire, although we know it's wrong. Do we know sometimes children, little children, when they are hungry, they cry and cry and cry, and they cannot be satisfied until they are laid at the mother's breast, and then their desire is fulfilled, satisfied? This is the desire that we should have in our life to the pure spiritual milk. We should have this desire in our life. Sometimes imposters go to a great length to falsify money. And it is very hard to distinguish the actual real money from the falsified money. Now in the faith, it is just as so. There are many imposters who will claim this is the will of God. They will claim this is the word of God. But it is not the pure spiritual milk. Wanneer wij luisteren naar de meningen van mensen, dan verlangen wij niet naar de onvervalste melk. Wanneer wij Gods woord te pas en te onpas gebruiken, als we er zin in hebben om het te lezen en te horen of niet, dan verlangen wij niet naar de onvervalste melk. Wanneer wij Gods woord filteren en enkel dat gaan aanvaarden wat met ons gevoel of met onze gedachten overeenkomt, en als we gaan verwerpen wat tegen ons gevoel en tegen onze gedachten ingaat, dan verlangen wij niet naar die onvervalste melk. When we are going to listen to the opinions of people, then we are not longing for the pure spiritual milk. when we, as it fits us, are going to read or not read, listen or not listen to the Word of God, because we feel like it or not, then we do not long for the pure spiritual milk. If we are going to filter the Word of God and only accept that what is in agreement with our feelings and thoughts, and if we are going to reject that which is not in agreement with our feelings and thoughts, then we do not long for the pure spiritual milk. Kijk eens naar 2 Corinthians hoofdstuk 11 vers 3. Look at 2 Corinthians chapter 11 verse 3. En we gaan daar één vers lezen. 2 Corinthians hoofdstuk 11 vers 3. Wat zegt Paulus daar? Ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde uw gedachten, en hij spreekt tot christenen, van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Wat vreesde Paulus? Dat er een reëel gevaar was. Dat mensen zouden ophouden met de verlangen naar die onvervalste melk. Dat onvervalste, zuivere woord van God. En dat hun gedachten zouden afgetrokken worden van die eenvoudige toewijding aan Christus. What did Paul fear? That it is a real threat, because he's speaking to Christians, that their minds, that their thoughts would be led away from Christ. Why? Because of the deceitfulness of the snake. Ga nu eens terug naar 1 Petrus en kijk eens wat die gedachte, wat we nu gezien hebben, wat dat betekent of wat dat kan betekenen in ons dagelijks leven. Let us now go back to 1 Peter and let us see what this thought that we have been gone through up till now, what this may mean for our daily life. Kijk eens in vers 13, look at verse 13. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen. Waarom? Omdat God het wil. Kijk eens in vers 18, vers 18. Gij huisslaven, wees in alle vrezen uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en de vriendelijke, maar ook de verkeerde. Waarom, vers 19? Omdat hij met God rekening houdt. Vers 19. What we have seen up till now is, a Christian should submit to all human institutions. Why? Because God says so. Because God wants it. In verse 18 we see that slaves should be in submission to their masters, not only to the good and the friendly ones, but also to the wrong ones. Why is that in verse 19? Because this Christian takes into consideration what God wants, what God says. Kijk eens naar hoofdstuk 3, vers 1. Look at chapter 3, verse 1. Evenzo gij vrouwen, wees uw mannen onderdanig, opdat de niet sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hun vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken. Waarom doen vrouwen dat? Omdat God het wil. Kijk eens in vers, moment, even op mijn blad kijken. Kijk eens in hoofdstuk 3 vers 8. Look at chapter 3 verse 8. Ten slotte wees alle eensgezind, medelijdens, heb de broeders lief, wees barmhartig en ootmoedig. Waarom is dat? Omdat God het wil. Chapter 3 verse 1 we see that wives are to be into submission of their husbands if they are unbelieving. And why is this? Because God says so. God wants it. And in verse 8 we see we should be all, what is the word in English? We should all have unity of mind. We should love the brethren. We should have a tender love, a tender heart and a humble mind. Why is this? Because God says so. Kijk eens naar, hoofdstuk 5. Look at chapter 5 verse 5 vers 5. Jongeren, onderwerp u aan de ouderen. Waarom is dat? Omdat God het zegt. In chapter 5, verse 5, we see the young ones are to submit to the old ones. Why is this? Because God says so. Wanneer wij nadenken, en wanneer wij mensen zijn die verlangen naar de onvervalste melk, waarom doen wij wat wij doen en geloven wij wat wij geloven? Wel, heel simpel. Omdat God het zegt. Omdat wij God in het middelpunt van ons leven stellen. Why, if we are people who long for the pure spiritual milk, why would we do what we do? Well, just because God says so. Because God asks this from us. Wanneer mensen niet gaan verlangen naar die pure, onvervalste melk, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaat waar we juist overal gezegd hebben, omdat God het wil, gaat vervangen worden omdat ik het niet wil. Wat gaat er dan gebeuren met de huisslaaf? Of wat gaat er dan gebeuren met degene die zich niet aan alle menselijke instellingen wil onderwerpen? Die gaat zeggen, waarom doet je het niet? Omdat ik het niet wil. Dan gaat de huisslaaf, die slecht behandeld wordt door zijn meester, die gaat zich niet onderwerpen aan hem. Weet je waarom niet? Omdat ik het niet wil. Dan gaat de vrouw die een ongelovige man heeft zich niet aan haar onderwerpen. Waarom niet? Omdat ik het niet wil. Dan gaat er geen eenheid gezocht worden met andere broeders en zusters. Er gaat geen liefde zijn onder de broeders en zusters. Waarom niet? Omdat ik het niet wil. Dan gaat, zoals hier, de jongeren zich niet onderwerpen aan de ouderen. Waarom niet? Omdat ik het niet wil. En waarom doet men dat? Omdat er geen verlangen is. Naar die pure, onvervalste melk. So, when people do not long for this pure spiritual milk, then everything that we have read up till now, where we have said, because God says so, it will be replaced, and they will not do what we have read. Why not? Because they say, I don't want to. So, they will not submit to all human institutions. Why not? Because I don't want to. They will not, as a slave, submit to their lords, even when they are wrong. Why not? Because I don't want to. As a wife, when they have an unbelieving husband, they will not submit to their husband. Why? Because I don't want to. They will not seek unity with their brethren and will not conduct themselves in a godly manner. Why? Because I don't want to. Then the younger ones will not submit to the older ones. Why? Because I do not want to do this. Als God in het middelpunt in uw leven staat, dan gaat God bepalen wat goed en fout is. Dan gaat God de standaard aangeven. Dan gaat God zeggen wat redelijk en onvervals is. When God is in the center of your life, then God will determine what is good and what is wrong. God will determine what is pure and spiritual milk. God will say these things. Kijk eens naar Spreuken hoofdstuk 30. Look at Proverbs chapter 30. Spreuken hoofdstuk 30. Wat vroeg Agur in vers 7 till 9? Proverbs 37:9. Wat vraagt hij daar, Agur? Twee dingen vraagt hij van God. En hij zegt, onthoud ze mij niet voordat ik sterf. Houd valsheid en leugentaal verre van mij. Geef mij armoede nog rijkdom. Voed mij met het brood mij toebedeeld. Opdat ik verzadigd zijnde u niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Nog ook verarmd zijnde stelen en mij aan de naam van mijn God vergrijpen. Wie is de Heere? Weet je wie dat nog zei? De farao. Toen God hem gezegd had, laat mijn volk gaan. Weet je wat farao zei? Wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? What Agur asked for is two things. To keep deceitfulness and a lying tongue far from. And why does he ask this? that he will not find himself in a situation where he will say to God, who is God that I would listen to him? Do you know who said this to? Pharaoh. When God commanded him to let his people go, Pharaoh said, who is God? Who is the Lord that I should listen to him? Well, who was the Lord? And where is Pharaoh now? What was the end of his life? Waar is Pharaoh nu? Wat was het einde van zijn leven? Wie was de Heere dat hij inderdaad naar hem zou moeten luisteren? Vandaag de dag worden wij overspoeld door mensen die zeggen, blijf u zelf. Doe waar je zin in hebt. Laat niemand u iets in de weg leggen. Trek het u niet aan hoe je vrienden zijn. Hou van ze zoals ze zijn. Voordat je mij veroordeelt, zorg maar dan zelf eerst dat je perfect bent. Een echte vriend is iemand die je aanvaardt zoals je bent. En ga zo maar door. Op Facebook zie je vandaag de dag quote na quote na quote. Blijf jezelf. Verander van niks of niemand. Is dat wat we hier gezien hebben? Verlang naar die pure, onvervalste melk? When we open Facebook today, we are being overwhelmed with quotes that say, stay as you are. Do not change. A true friend is one who accepts you as you are. And before you judge me, make sure that you're perfect yourself. Do not care about how your friends are. Love them as they are. And quote after quote after quote, Facebook will try to teach you, stay as you are. En natuurlijk, Facebook leert dat niet. Het zijn de mensen die deze dingen hebben omarmd. Waarom? Omdat ze God niet in het middelpunt van hun leven zetten. And of course, this is not Facebook teaching these things. It is people who have embraced this kind of thought because they have not put God in the center of their life. Kijk eens, 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 4 en 5. We zijn er bijna door. Look at 1 Peter chapter 4, vers 4 en 5. Als jij iemand bent die verlangt naar de redelijke onvervalste melk, dan gaan mensen jou beschouwen als iemand die sterk veroordelend is, die een overtuiging heeft waar zij niet mee om kunnen, die juist daar tegenin gaat. Jij bent anders. Jij zegt, nee, ik doe dit niet. Nee, ik geloof het niet. Nee, ik zeg het niet. Waarom niet? Dus omdat jij verlangt naar die pure onvervalste melk die zegt, God gaat bepalen wat de standaard is. En in 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 4 en 5, daar lezen wij, daarom bevreemdt het hen dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid en zij belasteren u. Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan hem die gereed staat om levende en doden te oordelen. When today you are a person who longs for the pure spiritual milk, people will say to you, whoa, you are too judgmental. You have a too strong opinion. You, and they will give you all kinds of, all different kinds of verwijten, remarks to this in this matter. And as we have read here in 1 Peter 4 verse 4 and 5, they think it is strange that you speak like you speak. They think it is strange that you do not participate with them, that you say, oh, stay as you are, don't mind this, don't care about that. Why is that? Because you are proclaiming that you have a higher authority in your life, and that higher authority is God. And God is the one who says what is and what is not. Maar als jij dus verlangt naar die onvervalste melk, dan gaan de mensen het niet fijn vinden dat jij zegt, nee, uw eigen mening, die doet er nimmer toe. Uw eigen wil, die doet er nimmer toe. Uw eigen gevoelens, die doen er nimmer toe. Uw eigen gedachten, nee. Farao, die deed zo, en kijk wat zijn einde was. Ik leef naar Gods wil. So when you proclaim this thought, When you say your own opinion, that does not matter anymore. Your own will, it is not relevant anymore. Nor your own feelings and your own thoughts. Look at Pharaoh, you will say. He did his own thoughts. He said, who is God that I should listen to him? And you will say, I will listen to God. And they will think that when you do this, this is strange. Tot slot 1 Thessalonicense. To close 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonicense hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 16. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13 until verse 16. Dat is de laatste verse die we lezen. These are the last verses that we will read today. Waar Paulus zegt, en hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeente Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn, omdat gij ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedoofd en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij ten alle tijden de maat hunner zonde volmaken. De toren is over hen gekomen tot het einde. De Joden wilden niet luisteren naar Jezus en ze hebben hem gekruisigd. En wanneer jij ook de autoriteit van uw hemelse Vader uitdraagt in deze wereld, de mensen die God niet behagen, de mensen die zich niet aan de wet willen houden van God, die gaan u niet aanvaarden. Die gaan u verhinderen. Net zoals ze dat bij Jezus hebben proberen te doen. Net zoals ze dat bij de andere profeten hebben gedaan. Maar God heeft het laatste woord in die dingen. So what we read here is, they received the word that was preached them as a word from God. And this word was working within them. And we see that as the people, the Jews, have rejected the Christ and crucified him, here we see that they also experienced this persecution. Because these people, these Christians, said, God is my authority and God's will is my will. And as they did with Jesus, they also did with the prophets. They also did with these Christians. Why? Because the people who heard them speak, they said, we don't like what we are hearing. And they tried to prevent them speaking the word of God. Amen.
Amen.